We luisteren vanmiddag naar het woord van de Heere dat u vindt in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het 10e hoofdstuk. Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is aldus, zeggende, de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is spreekt aldus, zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen. Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs. Het welk wij prediken. Namelijk. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt dan eigenlijk, die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan. En hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degene die naar mij niet vraagde. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam. Tegensprekend volk. Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelte is vanmiddag gegrond ons onderwijs uit de Dordtse leerregels. Het 5e hoofdstuk, het op 1 na laatste artikel, 14e. Dat is Dordtse leerregels 5, 14. De kerk der reformatie beleidt, gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mits schaders, door vermaningen, bedreigingen, beloften, en het gebruik der heilige sacramenten. Tot zover. Geliefde gemeente, we hebben er alle met elkaar, denk ik, nauwelijks notie van. Van hoe grote betekenis het woord is in ons menselijke verkeer en in onze menselijke samenleving. Het is niet alleen een wonder dat wij kunnen spreken en het woord kunnen gebruiken. Dat u het woord kunt begrijpen, in u op kunt nemen en kunt verwerken. Maar dat woord als zodanig heeft een geweldige betekenis. Het woord van een mens kan binden en het kan afstoten. Door het woord van een ander kun je naar hem toegetrokken worden of naar haar toegetrokken worden. En je kunt door een woord van een ander afgestoten worden, zodat je verbitterd je hoofd omdraait. Een woord kan je, als het ware, een glimlach geven, en een woord kan je doen grijnzen. Een woord kan je vreugde verschaffen, en een woord kan je ontzettend veel verdriet geven. Er zijn gesproken woorden. Gesproken woorden, gemeente, ze zijn er bij miljoenen, bij miljarden. En ze doen wat een kwaad, en ze kunnen wat een goed doen. Er zijn geschreven woorden. En ook die geschreven woorden zijn erg belangrijk. Ook die geschreven woorden kunnen een geweldige macht betekenen. Jacob Cats dichtte reeds: het scherpste wapen dat ik ken is het puntje van een gouden pen. Er zijn gedrukte woorden die blijven en die geesten en harten beïnvloeden de eeuwen door. Zou het daarom zijn, gemeente, dat de Heere God in de hemel met ons mensen op aarde communiceert, gemeenschap heeft, tot ons spreekt door middel van zijn woord. Daarom is het woord van God de grootste schat die hij ons geeft. We zouden niet weten wie de Heere God is zonder het woord. We zouden hem niet kennen en we zouden hem niet leren kennen. En we zouden hem niet kunnen doen kennen. We zouden niet over hem kunnen spreken. En we zouden zijn naam niet kunnen verbreiden als wij het woord van God niet hadden. De kerk zou niet kunnen bestaan. En zou niet zijn ontstaan als er het woord van de Heere God niet was. Altijd maar weer het woord. En dat is eigenlijk, gemeente, de korte inhoud van artikel 14 van het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En we gaan dan vanmiddag spreken over Gods genadewerk in mensen. Eén middel, drie aspecten, vier vormen. Gods genadewerk in mensen. Eén middel, drie aspecten, vier vormen. Het is heel opmerkelijk, gemeente, dat in de Dordtse leerregels, aan de behandeling ervan zijn we bijna ten einde, zoals u ziet. We zijn er bijna 2 jaar mee bezig geweest. In elk hoofdstuk gesproken wordt over de betekenis van de prediking. Dat was in het eerste hoofdstuk al het geval. Als je leest het derde artikel en het vierde artikel, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer goede boodschap. Dat was in het tweede hoofdstuk het geval, als in het vijfde artikel gezegd wordt: voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruiste Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden. Dat was in het dubbele hoofdstuk 3-4 het geval, als er staat in het achtste artikel: nog zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Enzovoort. En nu ook in dit laatste artikel. Waarom is dat opmerkelijk, gemeente? Wel, omdat in de Dordtse leerregels heel duidelijk, en dat hebben we, dacht ik, iedere preek weer laten doorklinken, het werk van God op de voorgrond staat. De Dordtse leerregels zijn een monument van Gods soevereine genade. En onze Dordtse vaderen en de kerk der reformatie heeft dat vastgelegd in deze belijdenis. Hebben een lofzang gezongen op het feit: door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En zo heel gemakkelijk zou je dan kunnen denken: nou, die genade die krijg je. En die genade die geeft de Heer. Wij behoeven niets te doen. En er zijn helemaal verder geen middelen meer nodig. We krijgen het allemaal van God en je ziet wel hoe dat gaat. Doch dan weet u niet, gemeente, wat schriftuurlijk is. En dan weet u niet wat echt gereformeerd, wat echt reformatorisch is. Het is inderdaad zo dat het allemaal van de Heere uitgaat. Dat het inderdaad Gods soevereine genade is. Maar die genade laat de Heere ons verkondigen door middel van zijn woord. En zo wordt hier aan het begin van het 14e artikel beleden dat dat werk der genade door de Heere in ons begonnen wordt door de prediking van het evangelie. Dat is fundamenteel en dat is principieel en dat is actueel, gemeente. Ik ga het u nader uitleggen. Dat is in de eerste plaats erg fundamenteel, omdat het is naar de schrift. En de schrift, dat is de vastgelegde, in menselijke woorden vastgelegde openbaring van de Heere God. De Heere God die heeft er alles en alles voor gedaan om die openbaring bekend te maken en die openbaring aan ons te doen toekomen en voor ons te bewaren. Wij gebruiken allemaal onze Bijbelgemeente. Ik hoop dat u allemaal een Bijbel hebt. Maar wat zit daar wat achter? Dat de Heere God al die Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd. Dat het zijn woord is. En dat de Heere de eeuwen door. En hoe lang is dat nu al? De eerste Bijbelschrijver was Mozes. Laten we zeggen dat dat 2000 voor Christus was. En we zijn nu bijna 2000 na Christus. Dat 4000 jaar lang die Bijbel er is. Dat die Bijbel voor ons bewaard is geworden. Dat die Bijbel vertaald is geworden. Dat die Bijbel verkrijgbaar is. Dat die Bijbel als het ware een vanzelfsprekend bezit is voor het menselijke hart en voor het menselijke leven. Wat heeft de Heere er wat voor gedaan? En nu is het helemaal fundamenteel dat de Heere spreekt door middel van het woord. Ik heb u weer voorgelezen dat geweldige hoofdstuk. Dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de lastbrief is voor iedere dominee, of hij oud of jong is, Romeinen 10. Waarin zo heel duidelijk uitkomt, je kunt de Heere Jezus Christus niet uit de hemel halen, en je kunt hem niet uit de afgrond halen. Al zou je, weet ik, hoeveel kilometers willen klimmen, of hoeveel kilometers willen dalen, het is onbegonnen werk. Het is onnodig werk, het is overbodig werk, want nabij u is het woord. Dat is de werkelijkheid. En in dat woord wil de Heere Jezus Christus tot ons komen. En Paulus die tekent die gouden keten des heils. Hoe zul je de Heere aanroepen als je niet in de Heere gelooft? Hoe zul je in de Heere geloven als je niet van hem gehoord hebt? Hoe zul je in de Heere hoe zul je horen als je hier niet gepredikt is? En hoe zal er gepredikt worden als de Heere de predikers niet zendt? Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord Gods. Dat is Romeinen 10, gemeente. En ik denk aan 1 Korinthe 1. Prachtige tekst waarmee ik mijn zoon destijds bevestigde. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken degene die gelooft. Altijd maar weer, gemeente, het woord. De Heere die spreekt niet tot ons door bijzondere openbaringen naast het woord, tegen het woord in. De Heere die geeft geen stemmen in visioenen die dezelfde betekenis zouden hebben als het woord van God. Maar altijd maar weer het woord, naar het woord en op grond van het woord en tot het woord. Zo wil de Heere dat zijn kerk zal leven. Opdat er schriftuurlijk gepreekt wordt, opdat de gemeente schriftuurlijk gebouwd wordt. Opdat we een kerk mogen zijn met het woord en op het woord en naar het woord en tot het woord en van het woord en in het woord. Dat is fundamenteel, gemeente, voor de kerk van de Heere Jezus Christus. Het is tegelijk ook een principiële zaak. Want het woord dat is Gods communicatiemiddel. Het communicatiemiddel. Als je de reformatoren leest, Calvijn voorop, dan zie je hoe deze mensen de lof bezongen hebben van het woord. Het woord dat is als het ware Gods kabel die hij uit de hemel laat hangen en die hij laat zien aan de mensenkind. Het woord van God, dat is Gods liefdesbrief aan zondige mensen. Het woord van God, dat is de proclamatie van zonde en van genade. Het woord van God, dat is alles, gemeente, wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Dat zegt hij door middel van het woord. Het woord, dat is het boek van God. Tot de mens, over de mens, voor de mens, maar niet naar de mens. Dat is principieel de grote betekenis van het woord van God. Je zou kunnen zeggen, in de Bijbel, in het woord van God, ligt de Heer ons in over het verleden van mensen van wereld tot op het paradijs toe, tot in de diepten en de hoogten der eeuwigheid toe. Dat woord dat laat licht vallen over het heden, en dat woord dat boort tegelijk in de verre toekomst, gemeente. Dat is de grote principiële betekenis van het woord Gods. Zonder het woord is er geen zaligheid en is er geen behoud. De Heere heeft zich gebonden aan het woord. Het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. En daarom gaat het erom dat alleen de Heere daar het geloof werkt waar we in aanraking komen met het woord van God. Dat is aan de ene kant voor ons de verantwoordelijkheid om onder de prediking van dat woord te komen en naar dat woord te horen. En dat is tegelijk de opdracht om dat woord van God uit te dragen en dat zaad van dat woord overal te strooien. Opdat de mensen door dat woord behouden mogen worden. Dat is tegelijk een hele actuele zaak, gemeente. Want wij leven in een tijd waarin het woord van God gedevalueerd is. Waarin eigenlijk het menselijke woord gedevalueerd is. Dankzij het feit dat er een stortvloed van woorden over ons wordt uitgestort. Het is geweldig, nietwaar, hoeveel woorden wij horen en hoeveel woorden wij kunnen lezen. Naarmate de techniek voortschrijdt, worden wij geconfronteerd met een zee van woorden. En in zo'n wereldgemeente komt de Heere God ook nog met zijn woord. En daarom hebben wij vandaag een zware strijd te voeren met dat woord tegen alle menselijke woorden in. Bovendien, dat woord van God en het woord als zodanig, dat wordt hoe langer hoe meer ook geëlimineerd in deze zin. Wij mensen zijn niet zozeer meer ingesteld op het horen, maar wij zijn ingesteld op het zien. Dat weet u. Dat is de kracht van de tv. Zien en nog eens zien. En dat woord, dat kun je niet zien, maar dat moet je horen. Daarom heeft de kerk het vandaag moeilijk, omdat zij niets kan laten zien, maar alleen maar wat kan laten horen. En tegelijk, gemeente, dat woord, dat moet gepropageerd worden op alle mogelijke manieren. Er is nooit een tijd geweest waarin dat woord zo in al zijn kracht en al zijn rijkdom verkondigd moet worden als vandaag aan de dag. Ik kwam van de week in aanraking door, zo zeggen, de goede zorg van een gemeentelid met een traktaatje dat in verschillende Nunspeter brievenbussen gestopt is van de Ahamadiyya-beweging. Dat zetelt in het groene laantje. Ik weet niet of je dat goed in de gaten hebt wat dat is. Maar dat is een kantoor van de islam hier in Nunspeet. Het staat naast een partijbureau van een kleine christelijke partij. Dat is een mooie combinatie naast elkaar. Maar daar zetelt inderdaad een kantoor van een Mohammedaanse beweging. En als je dat blaadje leest, dan staat er heel duidelijk in: wend u tot Allah en wordt behouden. Nou, dat beleef je dan in ons eigen goede Veluwse dorpgemeente. Dat op deze wijze de mensheid geconfronteerd wordt met zo'n propagandawoord van het Mohammedanisme. Dat is de werkelijkheid. Gemeente, is het geen tijd dat we de grote centrale betekenis van het woord van God op een hele duidelijke wijze zien en herkennen en beleven. En dat wij door dat woord geleid worden en door dat woord beheerst worden en ons voor dat woord niet schamen. Dat we dat woord niet opbergen in ons nachtkastje. En niet opbergen in onze zondagse tas. Maar dat we bij dat woord leven. Bij dagen en bij nacht. En nu wat de praktijk, gemeente. Want de Heere God die wil het genadewerk beginnen. Door middel van de prediking van het evangelie. Dat woord van de Heere dat wordt gebracht, gemeente. Zondag aan zondag op allerlei manieren. Nu gaat het erom dat dat woord van God als een vishaak haakt in je hart. Dat heeft de dominee niet in zijn macht. Dat is maar goed ook. Dat is het werk van de Heilige Geest. Al is de man op de preekstoel ten hoogste verantwoordelijk voor de wijze waarop hij dat woord brengt. Opdat hij dat woord niet laat zweven boven de werkelijkheid. En opdat hij goed het adres weet van dat woord. En weet tot wie hij spreekt, opdat dat woord midden in hun werkelijkheid gebracht wordt. Want het is nog altijd zo. Hoe meer dat woord in de werkelijkheid staat en hoe beter dat woord geadresseerd is, hoe raker dat woord kan treffen, gemeente. Gaat erom dat dat woord gaat haken, dat dat woord gaat werken in het hart van jongeren en van ouderen. Dat dat woord je werkzaam gaat maken, je gaat doen nadenken. Dat woord je gaat brengen tot gebed, dat woord je doet buigen op je knieën. Dat woord je doet geloven in hen die dat woord spreekt. Omdat je door het woord van God komt tot geloof in de God van het woord. Dat je op dat woord gaat vertrouwen, uit dat woord gaat leven. U laat regeren door het woord. Zo begint het, gemeente. En zo wil de Heere het genadewerk door de prediking van het evangelie in de harten van mensen beginnen. Als je het nagaat, nietwaar, dan zou je zeggen, hoe is het mogelijk? Dat kan de Heere op verschillende manieren doen. Ik ga dat allemaal niet uitleggen. Maar u weet het zelf. Tenminste, ik hoop dat u het weet. Het kan zijn dat je heel plotseling, één middag of op één morgen, geraakt wordt door het woord. Die pijl van het woord was voor u. En die komt er niet meer uit, bij wijze van spreken. Uw leven wordt door dat woord veranderd. Je kunt ook zittend onder de regelmatige bediening van dat woord, langzaam maar zeker, voor de Heere worden ingewonnen. En zo kun je inderdaad het genadewerk Gods onder de prediking van het evangelie in u zien werken en zien groeien. Zo komt er liefde tot het woord, gemeente. Want daar is toch een goede gemeente altijd door gekenmerkt. Dat er liefde is tot het woord. Als er geen liefde meer is tot het woord, gemeente, en als de prediking van het evangelie niet meer centraal staat in de gemeente, en voor de dominee en voor de gemeente niet, nou, dan kun je eigenlijk wel ophouden, gemeente. Dan kunnen we eigenlijk wel ophouden, maar het gaat om die centrale plaats van de prediking. En alle andere arbeid, hoe noodzakelijk ook, die zijn daarop gegrond en die vloeien daaruit voort. En die hebben daar alles en alles mee te maken. Liefde tot het woord. Eerbied voor het woord. Ontzag voor het woord. Geloof in het woord. Gemeente. Dan is het een zegen wanneer je toch af en toe eens hoort in de gemeente. Ik verlang alweer naar de zondag, dominee. Dat we dat woord weer mogen horen. En dan is het een goede zaak wanneer de dominee zelf met vurig verlangen weer uitziet naar het ogenblik. Dat u op de preekstoel mag staan. Waar de man vaak zijn beste uren van zijn leven mag beleven om dat woord van God te brengen. Om de rijkdom van dat woord uit te stallen. En om het te beleven. Uw woord kan hij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Eén middel, het woord. Drie aspecten. Tot twee keer toe. Begrijp de opbouw van deze preek. Want er staat vervolgens in het 14e artikel. Dan staat daar alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het. Dat is het werk der genade. En dan ook weer drie dingen. Door het horen, lezen en overwegen dat. Dat zijn drie aspecten. Twee keer drie als je het zo wilt zeggen. In de eerste plaats, hij bewaart dat. Want dat begin, dat is klein. En dat begin, dat is nietig van het genadewerk. Dat begin, dat kunnen wij niet bewaren. En het is niet zo dat de Heere begint en dat wij het nu verder maar voor onze rekening moeten nemen. Nee, het is de Heere die dat genadewerk ook wil bewaren. Te midden van alle gevaren en te midden van alle vragen en te midden van alles wat dat genadewerk eigenlijk in de grond wil stampen en uit je hart wil uitdrukken. De Heere bewaart het, want waar de Heere begonnen is, daar zet hij het door. Dat zien we gelukkig ook altijd weer. De Heere begint. En als de Heere begint, oh zeker, dan is het niet altijd excelsior. Het kan door alle mogelijke diepte gaan. Het kan aangevallen worden. Maar dat de Heere bewaart het, vast en zeker. En hij achtervolgt het. Dat wil dus zeggen, niet waar, hij gaat het achterna. Hij onderhoudt het. Hij zorgt ervoor dat het niet verdwijnt en dat het niet ergens verborgen wordt. Nee, hij achtervolgt het. Hij houdt het in het oog en hij gaat het na. En hij onderhoudt het. En hij zal dat genadewerk volbrengen, voltooien ook, vast en zeker. Zonder enig mankeren. Dat is prachtig, gemeente, deze mooie opbouw van dit artikel. De Heere die begint het, de Heere bewaart het, de Heere achtervolgt het genadewerk en de Heere die voltooit het genadewerk. Want als het van de Heere is, dan is de Heere geen man die rusten zal voordat het werk voltooid is. Zoals Naomi al zei van Boas de losser, de grote meerdere Boas is inderdaad geen man die rust. Totdat het werk voltooid zal zijn. Gemeente, dat is de rijkdom van het gemeente zijn. En dat is, ik zou zeggen, dat geheim van de prediking. Het geheim van alle ambtelijke arbeid. Het is niet ons werk. Maar de Heere bewaart het. De Heere die achtervolgt het. En de Heere die zal het volbrengen. Maar nu tegelijk. De Heere doet dat ook weer middelijk. En u schakelt de Heere daar de mens zelf toe in. Het blijft van A tot Z Gods werk. Maar die mens die blijft verantwoordelijk, gemeente. En die wordt verantwoordelijk gesteld. Want er worden er weer drie aspecten genoemd van dat woord. Het gaat erom dat je dat woord hoort, leest en overlegt. Zullen we van alle drie weer even iets zeggen en erover nadenken, gemeente? In de eerste plaats, als de Heere dat werk der genade begint, dan moet je horen naar dat woord. Je moet blijven horen naar dat woord. Je moet komen onder dat woord. Je moet ook luisteren naar dat woord. Want Gods volk, gemeente, van alle tijden is een horend volk. Een horend volk. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Alleen als je een horend volk bent, kan de Heere tot je spreken. Wat is dat belangrijk, gemeente? Dat we elke zondag horen naar het woord van God. Je zou kunnen zeggen, één gemiste kerkdienst is een kans minder om bekeerd te worden. En is een gemiste kans om geleid te worden in je geloofsleven. Om versterkt te worden in het geloof. Als we werkelijk zullen groeien in het geloof, gemeente, dan zullen we moeten luisteren naar het woord van God. Dan moeten we die Bijbel niet dichtlaten, maar dan moeten we inderdaad horen naar dat woord van God. De Bijbel die spreekt er zo prachtig over. En je kunt dat duidelijk maken, nietwaar. Je zou kunnen zeggen, nietwaar, de prediking van het evangelie, het koninkrijk der hemelen, is gelijk aan een visnet. Gemeente, het visnet van het evangelie, dat wordt uitgeworpen. De dominee die gooit het visnet in de gemeente, daar gaat het. Je ziet het niet, jammer. Het is er wel. Zitten er al vissen in? Bent u er al in gevangen? En dan moet je daar zijn waar dat visnet wordt uitgegooid. Wil je werkelijk gevangen worden. Je kunt het ook anders zeggen. Als we in de kerk zitten, dan zitten we langs de weg waar de koning langs rijdt. Dan kun je de koning alleen ontmoeten. Als je zit aan de weg waar de koning langs rijdt. Die koning die rijdt niet langs plaatsen waar het woord van God niet is. Maar die gaat de koninklijke weg. Dat is de weg van het woord. Gemeente, zullen wij heel erg duidelijk zien dat dat onze grote verantwoordelijkheid is. Ouderen en jongeren zullen we daar heel sterk van overtuigd en van doordrongen zijn. Dat dat de grote centrale betekenis is van elke kerkdienst. Het gaat niet om het mannetje op de preekstoel. Maar het gaat om de gemeente, om het welzijn van de gemeente. Het gaat om Gods genadewerk. Om het begin, bewaren, het achtervolgen en om het voltooien van dat genadewerk. Het gaat er ook om dat je dat woord leest. Lezen van het woord. Het is prachtig om in de kerk te zitten. Maar elke kerkdienst heeft eigenlijk een stimulerende betekenis. Ik zei dat vanmorgen ook, en verleden week heb ik dat hier ook gezegd. We hebben vanmorgen gebeden. Gebeden voor de generale synode. Dan is elke kerkdienst dus eigenlijk een stimulans, gemeente, dat je dat gebed overneemt en dat je ook zelf bidt. Zoals we in, dat is ook de betekenis van de voorbeden voor zieken, nietwaar? Dat die voorbeden die in de kerk gedaan wordt, dat die overgenomen wordt door de gemeente. Dat we daar in de week ook aan denken en in ons eigen gebed opnemen. En zo heeft ook het horen van het woord van God een stimulerende betekenis dat je dat woord gaat lezen, gemeente. Lezen wij dat woord? Lezen wij dat woord aan tafel? Hoe vaak? Welke dag? Welke dagen? Ja, soms denk ik wel eens, je moest eens een enquête houden. En soms heb ik van de bange vrees dat die enquête wel eens een beetje teleurstellend zal uitlopen. Het is een hele moeilijke tijd waarin we leven, ik weet het. En de inrichting van menig gezinsleven door de hele structuur van de maatschappij is dat het in vele gezinnen vandaag heel erg moeilijk is om bij elke maaltijd het woord van God te lezen. Er zijn ook gezinnen, ik geloof zelfs op de Veluwe en hier ook in onze kerk, die maar één keer in de week, op zondag, de Bijbel openen. Dan hebben ze er een beetje tijd voor. Gemeente, dat klopt niet met het lezen van het woord. Het woord van God, dat is zo belangrijk, dat moet je lezen en nog eens lezen en herlezen. En lezen we wel eens voor onszelf. Het is langzamerhand een goede gewoonte geworden, jongens en meisjes. Het is fijn om dat steeds te merken, dat dat ook hier ingang vindt. Dat we voor we naar bed gaan, een stukje uit de Bijbel voor onszelf lezen. Dat is geen wetticisme, dat is geen vroomheid. Dat is heel erg belangrijk dat je dat doet voor jezelf. Dat je leest voor jezelf. Dat je hoort wat de Heer tot je te zeggen heeft. Het is het middel der genade waardoor de Heer tot ons wil spreken. Maken we wel eens een klein beetje studie van het woord? Zien we de verbanden van het woord welgemeen? Soms heb je het idee dat het lezen van de Bijbel dat een must is. Nou ja goed, je moet nu een keer de Bijbel lezen, maar wat is nu het verband tussen al die teksten, gemeente? Wat is het verband tussen het Oude en Nieuwe Testament? Zie je de hoogte en de diepte? Zie je de verschillende aspecten die er zijn aan dat woord van God? Hoe meer je in dat woord van God thuis bent, bij wijze van spreken, hoe meer het je eten en je drinken is geworden, hoe rijker dat genadewerk van de Heere God in ons leven zich kan openbaren. En dan, en ik was eigenlijk al een beetje bezig met dat laatste, het overleggen daarvan. En dan moet je altijd denken aan wat staat in Lucas 2... Maria die hoorde al die woorden en die overlegde die, of die bewaarde die, overleggende die in haar hart. Dat is een hele mooie uitdrukking. Ten meer als je weet dat in het Grieks eigenlijk staat, dat betekent in elkaar passen. Ze paste de woorden in elkaar. En daarmee wil ik niet zeggen dat de Bijbel een puzzelenboek is, maar wel dat we proberen moeten de woorden in zijn verband te passen. Dat we moeten proberen om erover na te denken. Dat we de grote lijn moeten proberen te zien. Dat we in de Bijbelgemeente het werk van de drie-enige God moeten opmerken. Dat in de Bijbel de Heer Jezus Christus centraal staat. En dat je altijd weer moet vragen, wat heeft dat nu te betekenen voor de openbaring van de Heer Jezus Christus? En laatste vraag die je altijd moet stellen bij elk schriftgedeelte dat je leest. Wat heeft het hier en nu tot mij persoonlijk te zeggen? Daar gaat het om, gemeente. En dan doe je soms verrassende ontdekkingen. En dan ben je nooit te oud om de Bijbel te lezen. En dan kun je jarenlang de Bijbel gelezen hebben. En als je dan weer zo begeerig de Bijbel leest, gemeente, dan doe je wonderlijke ontdekkingen en dan zeg je, hey, staat dat in de Bijbel? Spreekt de Heere zo tot mij? Wil de Heere er dat mee te zeggen hebben? Gemeente, dat is het overleggen van het woord van God. Drie aspecten dus, bewaren, achtervolgen en volbrengen, door het horen, lezen en overleggen daarvan. En dan krijg je tenslotte vier vormen. Mitschader, zegt 14, door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Wat een praktische zaak is dat, gemeente. Dat zijn vormen die we niet kunnen missen en die de moeite waard zijn om stuk voor stuk weer even te bekijken. In de eerste plaats, de Heere die wil dat werk der genade, want daar gaat het over. Bewaren, achtervolgen en volbrengen door vermaningen. Vermaningen. Heb je wel eens een vermaning gehad, jongens en meisjes? Natuurlijk. Vermaningen zijn niet prettig, hè? Nu gaat het erover dat de vermaningen uit het woord van God ons op de juiste wijze gebracht worden. Vermaningen, gemeente, die bedoelen iemand niet om hem eventjes te torpederen en in de grond te trappen. Die bedoelen hem niet om hem voor altijd knock-out te slaan. Maar vermaningen hebben de bedoeling om te behouden, opdat de betrokken persoon zich rekenschap zal geven van de vraag, waar ben ik mee bezig? En opdat hij door de vermaningen als het ware dichterbij gebracht wordt. Zoals het woord tucht, want dat heeft alles met vermaningen te maken. Tucht begint tenslotte met vermaningen. Zoals het woord tucht tenslotte teruggaat op een oud-gotisch woord tiegen, dat betekent trekken. De tucht heeft niet de bedoeling om weg te slaan, maar de tucht heeft de bedoeling om de mensen te trekken. Zo gaat het om de vermaningen, gemeente, dat we door de vermaningen inderdaad dichter bij de Heere gebracht worden en dat zo dat werk der genade bewaard wordt en achtervolgd wordt en voltooid wordt in ons. Dat is het, kan het werk zijn van uw medegelovigen. Dat is zeker het werk van de ambtsdragers in het midden van Christus gemeente. Dominee ouderling, die met u spreken over de geestelijke zaken, dat er inderdaad vermaningen worden uitgedeeld. In liefde. Als het niet in liefde is, dan moet je het niet doen. Want dan is het geen vermaning meer. Dan ben je bezig om jezelf te breken. Het gaat om vermaningen in liefde, om uw levens wil, tot ere van de Heere God. Om die drie elementen gaat het altijd. In liefde, tot behoud, tot ere van de Heer. Tweede, dat zijn de bedreigingen. En de bedreigingen, gemeente, die zijn eigenlijk nog scherper en die gaan nog dieper dan de vermaning. Wat betekent dat? Dat betekent, gemeente, dat het oordeel van God aangekondigd mag worden. Dat betekent dat gezegd mag worden, als wij de Heere verlaten, dan zal de Heere ons verlaten. Dat is een bedreiging, gemeente. Dat betekent wanneer wij niet luisteren naar het woord van de Heer en wanneer we dat woord van de Heer te grabbel gooien, zoals dat vandaag hier en daar gebeurt, dat de Heer de kandelaar van het woord kan wegnemen hier uit Nederland. We hebben die kandelaar van het woord nog, maar die kandelaar van het woord heeft helder gebrand in Klein-Azië. Wat is er van overgebleven? De kandelaar van het woord heeft helder gebrand in Genève, toen Calvijn daar de vermaningen en de bedreigingen gaf, maar er is tegenwoordig in Genève, geloof ik, niemand meer die precies weet wat wie Calvijn geweest is. De Heere die kan de kandelaar van het woord wegnemen. Dat zijn de bedreigingen, gemeente. Zo werkt de Heere. Bedreigingen kunnen ons doen opschrikken. Ze kunnen ons doen vragen. Waar zijn we mee bezig? Gemeente, dat is belangrijk dat er bedreigingen zijn. Omdat door die bedreigingen dat werk der genade in ons bewaard wordt. Opdat we toch niet meegesleurd worden met de stroom. Opdat we niet in slaap sukkelen. Opdat we niet geruisloos afgevoerd worden. Maar opdat we gewaarschuwd worden tot en met. En weten, als we deze weg van het woord niet volgen, dan zullen wij inderdaad verloren gaan. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Voor wie is dat vanmiddag? Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Dan denk ik dat gelijk bij de belofte. Want dat doet de Heere altijd. Hè? De Heere spreekt altijd met twee woorden. Gericht en genade. Zonde en vergeving. Inderdaad, gemeente. De belofte van Gods trouw. De belofte van Gods genade. De belofte van Gods volharding. Kijk, dat zijn de middelen waardoor de Heere dat genadewerk wil bewaren en wil voltooien. Als die belofte van de Heere God er niet waren, als, ik zou zeggen, als stimulans en als prikkels, als steunpunten, gemeente, we zouden in onze druk zijn vergaan. Maar de Heere die geeft zijn belofte, gemeente. En als je er dan houvast aan mag hebben, dan kun je weer verder. En dan kun je het weten. Het is misschien wel moeilijk en het is misschien wel zwaar. Maar de Heere die zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij die een goed werk in u begonnen heeft, die zal het volleiden tot op de dag van de Heere Jezus Christus. En de poorten der hel, die zullen de gemeente van de Heere Jezus Christus niet overweldigen. En het mag donker zijn, maar God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? En ik kan zwak zijn en ik kan krachtloos zijn. Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En ik kan verdriet hebben en ik kan pijn hebben en ik kan smart hebben. Maar de Heere die wil mij troosten. Als een moeder die haar kind troost. Zo wil hij ons zijn genadewerk geven, bewaren, achtervolgen en voltooien. En dan de laatste vorm, het gebruik van de heilige sacrament. Moet u treffen, gemeente, hoef daar nu verder over te spreken, maar dat die sacramenten niet genoemd worden bij het begin van het genadewerk. Want inderdaad, door de doop en door het avondmaal komt de mens niet tot het geloof. Dat is geen middel om het geloof te werken. Dat zijn wel de twee middelen, doop en avondmaal, om het geloof te versterken. Door het gebruik van die heilige sacramenten wil de Heer dat genadewerk bewaren en voleinden. De doopgemeente die gegeven is als een pleitgrond, die ons altijd weer terugwerpt op Gods eigen belofte, daar mogen wij op pleiten. Zo wordt de belofte van God verzegeld. En zo kan het geloof versterkt worden, gemeente. En zal de Heer ons op deze wijze zijn genadewerk in ons doen groeien en doen bloeien. En dan het avondmaal, gemeente. Volgende week zondag is weer voorbereiding. En over 14 dagen vieren we avondmaal. De Heer heeft dat avondmaal ingesteld tot versterking van het geloof. Zo bewaart hij en achtervolgt hij. En wil hij volkomen. Tooien dat genadewerk. Bent u vanmorgen opgeschrikt dat het voorbereiding was? De Heere die mag dat avondmaal niet bedienen om ons op te schrikken, maar om ons te troosten. Niet om ons de gedachte te geven, zo goed zijn wij, maar wel om ons te verzekeren, zo genadig is de Heere God voor een zondig volk. Dat is de bedoeling van mij. En zo wil de Heere door het gebruik van de heilige sacramenten dat genadewerk bewaren. Want die sacramenten laten ons steeds weer zien dat het niet in ons ligt, maar dat het buiten ons ligt in de Heere zelf. En die beide sacramenten zijn één zichtbare prediking van het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo wil dat bloed, gemeente, onze hoop wekken en onze schuld voor God bedekken. En zo mogen wij door het geregelde gebruik van het avondmaal versterkt worden in het geloof. Zo heeft de Heere het gewild. Dat is de orde Gods. En aan die orde Gods bindt hij zijn kerk de eeuwen door. Totdat het geloof overgaat in aanschouw. Gemeente, dat was vanmiddag weer, ik zou zeggen, een heel gewone preek. Een heel praktisch onderwerp. Gods genade werk in mensenharten. Eén middel, het woord van God. Drie aspecten, vier vormen. Gemeente, hebben wij dat woord lief? Hebben wij dat woord nodig? Weten wij de grote betekenis van dat woord? Heeft dat woord ons al geraakt? Heeft het in ons gehaakt? Mag je ook nog een keer. Heere, dat woord van u mij mag raken. Durft u te zeggen dat de Heere met u begonnen is door middel van die prediking? Kenmerk daarvan is dat je dat woord lief hebt. En steeds liever krijgt. Dat de liefde tot dat woord steeds sterker. Het is een slecht teken wanneer je roemt in de Heere, maar de Bijbel dichtlaat en zonder de Bijbel kunt leven. Dat bestaat eenvoudig. Hebt u het gehoord, gemeente? Dat de Heere door vermaningen en bedreigingen zijn genadewerk wil voortzetten? Nee, moet je niet boos worden. Wanneer iets tot u gezegd wordt dat niet goed is. Als het uit liefde gezegd is, dan is het tot uw heil gezegd. Dan wil de Heere daardoor aan u werken. En wil hij zo voortgaan. Gemeente, wat is de centrale betekenis van Gods woord groot? Wat is het de opdracht van de kerk in deze tijden? Om zich niet te laten verleiden tot een ander middel. Tot alle mogelijke moderne middelen die van dat woord aftrekken, maar dat ene woord centraal te blijven stellen. De jaren door. God maken ons getrouw. En God geven dat er een volk mag zijn. Dat naar dat woord van God luistert. Er zullen dagen komen, staat in Amos. Dat er een honger zal zijn naar het woord. Prachtig, hè? Iemand wees mij op een vergadering van de week op deze tekst. Ja, broeder, maar weet u wat erachter staat? Er staat achter, maar zij zullen het niet vinden. Die tijd komt, gemeente, dat er een honger zal zijn naar het woord, maar dat het te laat is. Terwijl het nu nog de tijd is, gemeente, laten we dan een gemeente zijn rondom het woord en naar het. Dat woord is centraal. Dienaren van het woord, ze vallen weg en ze verdwijnen. Successievelijk de jaren door, gemeente. En dat is helemaal niet erg. Maar het woord van God, dat blijft. Zolang wij op deze wereld leven, zolang deze bedeling voortduurt, ken dat woord. Lees dat woord, neem het in u op. Er kan een tijd komen dat je de Bijbel uit de handen geschrukt wordt. En dat je de Bijbel niet meer kunt lezen. Dat is dan geweldig dat je eens teksten in je geheugen hebt en in je hart hebt die niemand je kan afnemen. En dat de Heere je dan kan troosten zoals niemand je kan troosten. En dat ze uit je onderbewustzijn, uit je zielenkelder opborrelen door de indachtmakende werking van de Heilige Geest. Wat een schat is dat woord, gemeente. Hoe groot is de kracht van dat woord. Ik zeg het ook vanmiddag. Wat ik zo menigmaal zeg bij het uitreiken van de Bijbel. En bij elke begrafenis. Alle vlees is als gras. Alle heerlijkheid is als een bloem in het gras. Gras verdort en de bloem valt af. Mensen verdwijnen. Kerkmuren en kerkgebouwen kunnen verdwijnen. Maar het woord Gods blijft in der eeuwigheid. En dat woord is u verkondigd. En daarom ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Halleluja.